gemeente, vandaag alleen maar deze mededeling dat de collecte bestemd is voor de diaconie en volgende week voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 73. Dan peinst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot, zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen. 73, het zesde vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dan willen we lezen uit het boek Exodus. En we lezen uit dat boek het eerste hoofdstuk. Exodus, het eerste hoofdstuk. En we zingen in aansluiting daarop uit Psalm 105. Het 14e vers, de harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. 105, het 14e vers. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen, doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk, ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen het handelen, opdat het niet vermenigvuldige en het geschiede als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schatting over hetzelfde, om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor Farao schatsteden, Pitom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welker ene naam Sifra en de naam van de andere Pua was, en zeide, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben ze gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochters in het leven behouden.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het volgende hoofdstuk van het boek Exodus, het tweede dus. En daarvan het tweede gedeelte van het tweede vers. Exodus 2, vers 2, en daar het tweede deel van. En daar lezen wij: toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. En dan willen wij dit woord van Exodus 2 lezen in het licht van 2 plaatsen in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats een woord uit Handelingen 7. Uit de reden van Stefanus die hij tot het Sanhedrin gehouden heeft. En in die reden heeft Stefanus een aantal dingen uit de geschiedenis van Israël naar voren gebracht. Onder andere ook dit in het 20e vers van Handelingen 7. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En de tweede tekst uit het Nieuwe Testament, waar wij het licht van Gods geest uit willen opvangen bij het verstaan van dat woord uit Exodus, is in Hebreeën 11. Het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, in dat hoofdstuk waarin de schrijver verschillende personen uit het Oude Testament naar voren haalt om uit hun leven aan te tonen wat zij door het geloof verkregen hebben. En in die rij van gelovigen staan ook de ouders van Mozes, vers 23 van Hebreeën 11. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En zij vreesden het gebod des konings niet. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Dan willen wij in onze gebeden gedenken aan de rouwdragende familie, de nabestaanden van onze broeder Damis Vroeg in de Wei, die vorige week zondag overleed en die afgelopen donderdag werd begraven. Wij willen hen als familie nogmaals aan de Heere opdragen. Wij willen ook aan de Heere opdragen zuster Madelon Mans en haar man. In de afgelopen week is de vader van Madelon overleden. Dan wat onze zieken betreft. Uit het ziekenhuis kwamen thuis zuster van Leeuwen en zuster Vroeg in de Wei uit de Emmalaan. En in het ziekenhuis in de Daniel den Hoed ligt nog zuster van den Doel. Die is daar de jongstleden vrijdag geopereerd. En zoals de eerste berichten luiden, is alles gunstig verlopen. Laten wij de Heere zoeken en laten wij hem om zijn zegen bidden. Heren, we zien ook in de morgen van deze dag tot u op. Laat het ons een voorrecht mogen zijn dat we hier mogen zijn en dat we ook tot u mogen naderen in het gebed. Laat het een voorrecht zijn dat gij tot ons komt met uw woord, dat u tot ons wilt spreken, dat u ons de weg der zaligheid nog weer wilt wijzen, dat u ons onderwijs geven wilt in de dingen die tot zaligheid dienen en die ook te maken hebben met de wijze waarop gij wilt dat wij zullen leven. De zaken van geloof en leven zet u voor ons in de Heilige Schrift, Heere. En gij maakt ons uw wil, gij maakt ons ook uw heil bekend. Laat ons dat een voorrecht wezen, dat we daar altijd nog weer naar mogen luisteren en dat u dat woord nog niet van ons weggenomen hebt, dat u de kandelaar nog niet weggenomen hebt en dat u het licht nog niet gedoofd hebt. Laat het ons ook een voorrecht mogen zijn, Heren, dat wij tot u mogen komen, de weg tot de troon van uw genade mogen gaan en dat daar in uw woord zelfs ook toe wordt opgeroepen om ons hart voor u uit te storten en onze noden u bekend te maken en dat gij van uzelf zegt dat u daar ook naar horen wilt. Heren, we danken u ervoor dat we nog weer bij elkaar mogen zijn. en dat u ons allen gespaard hebt en verzorgd hebt en gegeven hebt wat we nodig hadden. Dat u ons ook en bovenal, en dat mogen we toch wel heel bijzonder waarderen, dat u ons ook de woorden der zaligheid nog geeft. De dingen zijn niet vanzelfsprekend en laten wij ze nu ook nooit als vanzelfsprekend gaan beschouwen, heren. U weet hoe gemakkelijk dat allemaal gaat in ons leven. Dingen die met zekere regelmaat terugkeren, daar raken we aan gewoon en dat vinden we niet bijzonder meer. Dat het elke week zondag is en dat de kerk elke keer weer, dat we als kerk gelegenheid hebben om samen te komen, dat is altijd maar weer hetzelfde, heren, en dat is dan zo'n zaak waaraan we zo gewoon kunnen raken. Dat we de Bijbel hebben, dat we de Bijbel kunnen lezen, dat we dat ook op gezette tijden doen. Alweer zoiets waar we zo aan gewoon kunnen raken. En dan doen we de Bijbel open en we lezen een stukje en we doen de Bijbel weer dicht en het is weer voorbij en we staan er niet meer bij stil. Heren, zo gaat het vaak. We moeten het u belijden. We moeten u erkennen dat we uw zegeningen vaak niet eens meer zien, dus ook niet op de juiste waarde schatten. En zo gaat het met ons leven ook. Als we gezond en wel mogen opstaan, 's morgens en ons werk kunnen doen, dan vinden we dat vaak ook helemaal geen bijzonderheid meer. We raken eraan gewoon, behalve als er ziekte en tegenspoed en moeite komt en als we met allerlei kwalen te maken krijgen. Dan zullen we pas waarderen wat het is om gezond te mogen zijn. En als de dood dichterbij komt, en als de dood ons bedreigt, dan wordt het leven pas kostbaar. Maar als de dood zo ver weg lijkt en als we van geen ziekte weten, heren, dan is het leven vaak maar iets waar we nauwelijks waardering voor beleven. O God, wij moeten de ware grond van uw weldaden ook leren opmerken. En we moeten er erg in krijgen hoe het komt dat u ons nog zoveel geeft. Dat is niet verdiend. Dat komt uit uw goedheid, uit uw goeddadigheid, uit uw mildheid voort. Daar hebben wij geen rechten op. En als het toch nog ons deel mag zijn, Heer, in zovelerlei opzicht, laat het ons dan diep beseffen dat u daarin niet handelt overeenkomstig onze zonden, maar dat u om redenen die alleen aan u bekend zijn, ons toch nog met zoveel weldaden omringt. U hebt er wel een doel mee. Heren, dat openbaart u ook in uw woord. En dat doel is dat we ons tot u zouden wenden, dat de goedertierenheid ons tot bekering zou leiden. En dat wij u de Heere zouden gaan nodig krijgen, meer nog dan uw gaven. Dat we u persoonlijk zouden zoeken, meer nog dan wat we van u krijgen kunnen. O Heere, laat dat doel in ons leven ook bereikt worden. Laat er waarachtige bekering zijn, onder de overvloed van uw zegeningen en onder de roepstemmen die u ons toezendt. En onder de prediking van het evangelie dat ons ook tot waarachtige bekering roept. Laat er die waarachtige bekering zijn, Heere. En wilt gij ons voor u, de levende God, doen buigen. En wilt u ons leren om ons leven buiten onszelf te zoeken. En ons geluk en onze welstand, de welstand van onze ziel, buiten onszelf te zoeken. Geef dat we met deze dingen ernst mogen maken en als we het nog nooit deden en als het ons altijd nog vrij onverschillig gelaten heeft en onbezorgd, wilt ge dan door uw woord en door de toepassende werking van uw Heilige Geest in ons bewerken dat we geen valse rust meer kennen, maar dat wij opgeschrikt door u vluchten tot u om pas tot rust te komen als gij tot ons zegt, ik ben uw heil. Zegen zo uw woord, Heren. Zegen het ook voor degenen die u vrezen en die onderwezen moeten worden in al de heilgeheimen van uw verbond en van uw getuigenissen. Laat uw woord door uw Heilige Geest dan ook inderdaad mogen dienen om ons wijs te maken en wijzer te maken tot zaligheid. Opdat datgene wat gij geopenbaard hebt in ons leven ook vrucht mogen dragen. En opdat het in de praktijk van handel en wandel ook zal mogen blijken wat het betekent om u de Heere te mogen toebehoren. Denk gij aan alle die het moeilijk hebben. Heere, er zijn in ons midden ook familieleden, nabestaanden van de overleden broeder vroeg in de wei. Vorige week zondag hebben we met elkaar moeten horen hoe gij hem in de vroege morgen van die dag van de paasdag had weggenomen uit de kring van zijn familie en van de zijde van zijn bejaarde vrouw. In de afgelopen week hebben we gestaan bij het graf waar zijn lichaam in achtergelaten werd. En vandaag mogen we nogmaals aan die gebeurtenissen aandacht geven. En in bijzonder ook de rouwdragende familie aan u de Heere opdragen. Heere, geef dat ze met de rouw, het gemis, het verdriet dat er in hun leven kwam, de weg naar uw genadetroon mogen gaan. En zegen ze met uw genadige nabijheid. Denk bijzonder ook aan onze oude zuster, die toch al in zoveel opzichten voor het contact met de familie onbereikbaar lijkt te zijn. Tot wie zo weinig lijkt door te dringen, althans, heren, wat wij ervan kunnen constateren. Maar niettemin, heren, u weet hoe het ligt diep in haar hart. U bent niet gebonden aan wat voor ogen is, maar u ziet dieper en u weet ook hoe de dingen in haar hart en in haar leven liggen en wat het verlies van haar man voor haar betekent. Sterk en help ook haar en geef dat zij een goed toevoorzicht mag hebben op u, o Heere, zodat als zij aan de avond van haar leven reeds gekomen is en zij ook niet ver verwijderd kan zijn van de laatste dag van haar leven, door u mag worden geleid en onder uw zegenende en zaligmakende handen mag verkeren, opdat zij dat heilige hij mag kennen, dat deel is van alle die u vrezen. Denk aan de familie, heren, en geef dat ze de weg mogen kennen naar uw troon en dat ze ook de liefde mogen ontvangen om voor hun oude moeder nog dat te doen wat in hun vermogen ligt, om zo uw gunst deelachtig te zijn en als familie ook te ervaren dat gij hen niet vergeet. Heren, laat het geen gebeurd is ook nog tot een roepstem mogen strekken en laat het nog tot bekering mogen leiden en laat dat woord, heren, dat gesproken is, door mogen dringen tot in het diepst van het hart. Want dat zullen we toch allemaal moeten leren, dat heilgeheim dat we van genade leren leven. Heren, wij bidden u ook voor Madelon Mans en haar man, die samen met hun familie in rouw verkeren vanwege het verlies dat in die familiekring geleden werd. Heren, u hebt ook daar gesproken en op betrekkelijk jonge leeftijd een man en vader door de dood weggenomen na een ernstige ziekte. Heren, u weet wat dat ook in de familiekring teweeg brengt en wat een verdriet er nu verwerkt moet worden. Geef uw genadige nabijheid en uw ondersteuning in deze weg. En laten ook zij hun hart maar voor u mogen uitstorten en hun moeite en verdriet in uw handen leggen. We danken u ook voor goede berichten die we van zieken mochten horen. Zuster van den Doel is geopereerd op haar hoge leeftijd, een hele ingrijpende operatie, maar zoals het er nu lijkt uit te zien, heren, hebt u nog uw zegen willen geven en hebt u nog willen sparen en willen bewaren en kon de dokter zelfs ook nog een gunstig bericht geven. Laat uw zorgende hand verder ook over haar zijn en blijven uitgestrekt en wilt gij haar herstel geven, o Heere. Maar veel meer nog wilt gij tot haar ziel spreken en haar uw vertroostende nabijheid schenken. En we danken u ook voor twee anderen die uit het ziekenhuis mochten terugkeren. Van beide is duidelijk dat de kwaal niet weg is, al is de kwaal van de een ook nog weer heel wat ingrijpender en ernstiger en levensbedreigender dan de kwaal van de ander. Maar ze moeten beide verder, heren. Geef dat de middelen, de medicijnen die gebruikt zijn en worden ook nog dienstbaar mogen zijn, en dat er onder uw goede en zegenende hand dan ook resultaat mag wezen. Denk aan hen in uw genade, in uw gunst, en dat alles onverdiend. Mogen we zo onze noden ook voor u neerleggen, ook van hen die we niet met name noemen. Denk aan een ieder die een moeilijke weg moet gaan, en wilt gij sterken en helpen. En als er reden tot dankbaarheid en vreugde is, Heere, laat dat ook bij u bekend zijn. En mogen we ook met de redenen die gij geeft om dankbaar te zijn, dan ook in u de Heere eindigen en u de eer toebrengen die gij waard zijt. Hoor ons zo, getrouwe God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 44ste psalm, het 6e en het 7e vers. Gij doet ons bevend rugwaarts wijken, en het 7e het volk dat gij hebt uitverkoren. Gemeente, we willen met elkaar gaan luisteren naar wat de Heere ons in zijn woord openbaart over het leven en het werk van zijn dienstknecht Mozes. En dan beginnen we vanmorgen bij het begin van het leven van deze Mozes, zoals ons dat verteld wordt in het tweede hoofdstuk van het boek Exodus. En het is duidelijk, ook uit de schriftlezing, uit het eerste hoofdstuk van dit boek, dat de geboorte van Mozes en de jeugd van Mozes heeft plaatsgevonden in een bange tijd. Een tijd waarin het volk Israël verdrukt werd, want de koning van Egypte en het volk Israël woonde in die tijd in Egypte, nadat ze daar als zonen van Jacob met hun gezinnen zijn heen gegaan in de tijd van de hongersnood in Kanaan. Afijn, we lazen dat ze kwamen er met 70 zielen, maar het volk vermeerderde en vermenigvuldigde zeer. En de farao, die een tijd later dan Jozef leefde en die ook geen herinnering had aan Jozef, zag met leden ogen aan hoe het volk van Israël alsmaar groeide. En hij zag dat ook als een potentieel gevaar. Mocht er eens een keer iets voordoen, mocht er eens een keer oorlog komen, dan zag hij in die Joden die in het midden van Egypte woonden het gevaar dat deze zouden kunnen gaan heulen en samenwerken met de vijanden, en dat ze dus een vijand binnen de poort hadden. Wel nu, farao meent maatregelen te moeten nemen om verdere vermenigvuldiging en uitbreiding van het volk te moeten tegengaan. Hij schakelt daarbij de vroedvrouwen in, Sifra en Pua, maar deze laten zich bij zijn plannen niet inschakelen. Zijn opdracht was aan die vroedvrouwen dat als ze ergens hielpen bij een bevalling en ze zouden merken dat het een jongetje was dat geboren was, dan moesten ze terstond dat kind ombrengen, doden. Meisjes mochten ze laten leven. Maar die vroedvrouwen vrezen God en ze zijn de koning ongehoorzaam. En dan neemt farao een nog krassere maatregel. Hij zegt het nu niet tegen een paar vrouwen, een paar vroedvrouwen, maar hij zegt het tegen al zijn volk. En hij maakt alle Egyptenaren tot spionnen daarmee. Dat als iemand uit Egypte zou merken, zou weten dat er in de hutten van de Israëlieten een jongetje geboren was, dan konden ze hun gang gaan, dan konden ze dat jongetje wegnemen en het in de Nijl werpen om het te laten verdrinken. En dat gaf natuurlijk in de gezinnen van de Israëlieten een groot stuk onrust. U kunt zich dat mogelijk een klein beetje voorstellen, dat die mensen gedurig in grote spanning geleefd hebben. Want als het nou eens een jongetje is, stel voor, daar is een gezin waarvan de moeder in verwachting is geraakt. En als ze merkt dat ze in verwachting, dat ze zwanger is, dan is de eerste vraag, wat zou het zijn? Stel dat het een jongetje is. En het is een jongetje. In dat gezin van Amram en Jochebed. Twee eenvoudige mensen die al een tijdje getrouwd zijn, die ook al een paar kinderen hebben. Een meisje van 15 en een jongetje van 3. De oudste, dat meisje is Mirjam. Dat jongetje Aaron. En kennelijk na de geboorte van Aaron is dat bevel van farao gekomen dat alle jongetjes nu verdronken moeten worden. Eenvoudige mensen zijn deze twee. In onze tekst worden ze nog niet eens met namen genoemd. Later horen we pas hoe ze heten. Ze zijn uit de stam van Levi, dat weten we dan wel. Maar die stam van Levi betekende in die tijd nog niks. Die stam van Levi lag in die tijd eigenlijk alleen nog maar onder het oordeel. Jacob, op zijn sterfbed heeft over Simeon en Levi een oordeelswoord gesproken. Later is dat ten aanzien van de stam van Simei door de Heere veranderd. En zijn deze mensen, is deze stam door de Heere uitverkoren om op een bijzondere manier dienst te doen. In zijn dienst, in zijn huis. Maar toen, in de dagen waar onze tekst ons naartoe verplaatst, betekende die stam van Levi nog helemaal niks. Naar de maatstaven van de wereld gemeten komt Mozes uit een gezin dat weinig betekende. Hij was ook maar van geringe afkomst. En als hij later dan zo'n groot man blijkt te zijn, dan is dat niet uit zijn afkomst te verklaren. Ik zei u al, ze hadden al twee kinderen. En dan raakt Jochebed opnieuw in verwachting. Als het een jongetje is, wat dan? Wat zullen ze dan? Kunnen ze eigenlijk wat anders doen dan het gebod van de koning gehoorzamen? Hoe zouden ze het kunnen weigeren, de gehoorzaamheid? Je kunt een baby toch niet verbergen? Zo'n kind huilt af en toe toch, overdag of 's nachts. En u hoeft niet te denken dat Amram en Jochebed woonden in een goed geïsoleerd huis. Die hebben ook maar een eenvoudig hutje gehad. En elk geluid dat binnen in dat huisje, in dat hutje geproduceerd werd, was buiten te horen. Hoe lang kun je dat volhouden om een baby te verstoppen? Dat is onbegonnen werk. Dat is onverantwoordelijk, want als ze dat doen, deze ouders, deze aanstaande ouders, dan riskeren ze daarmee tegelijkertijd ook nog hun eigen leven. En wat moeten hun twee andere kinderen dan? Mirjam en Aaron. En toch, als blijkt dat het een jongetje is, ze hebben hun besluit al genomen en nu zullen ze hun besluit ook uitvoeren. Ze vrezen het gebod van de koning niet. Ze zijn ongehoorzaam. Mag dat? Mag je het gebod van de overheid ongehoorzaam zijn? Mag je het gebod van hen die God over je gesteld heeft weigeren te volbrengen? Ja, soms wel. En soms mag dat niet alleen, maar soms moet dat ook. We vinden daar voorbeelden van in de schrift. De apostelen Johannes en Petrus zeggen dat ook tegen hun geestelijke leidslieden. Dat men goden meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen. En als de leiders van Israël Paulus of Petrus en Johannes verbieden in de naam van de Heere Jezus te spreken, dan zeggen ze dat gebod, we zijn zo vrij om dat naast ons neer te leggen. En er niet naar te handelen. Want men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En denk eens aan Daniel. Er was een wet uitgevaardigd dat in 30 dagen lang niemand van enige god of mens iets mocht vragen dan alleen van de koning. Maar dat is een wet die Daniel naast zich neerlegt. En hij acht zich in zijn geweten er niet aan gebonden. En hij knielt toch zoals hij gewoon was, 3 tijdens daags voor zijn open vensters richting Jeruzalem om zijn God te zoeken en van zijn God gunsten te begeren. Ongehoorzaam, jawel, soms mag het, soms moet het. En er is hier in het geval van deze ouders van Mozes ook niets verkeerds met hun ongehoorzaamheid. Maar waar halen ze de moed vandaan? Want dat kan nou toch zo verkeerd gaan? De moed die ze bij deze daad ontvangen, ontvangen ze uit hun geloof. Dat is de drijvende kracht geweest. Ik las u ook dat woord uit Hebreeën 11. Door het geloof is Mozes verborgen geweest. Door het geloof. Maar geloof waarin dan? Geloof moet toch altijd geloof ergens in zijn. Geloof kan toch niet zomaar in het vage beoefend en beleefd worden. Geloof hangt toch zomaar niet ergens in de lucht. Geloof heeft steun nodig. Geloof moet ergens op rusten. Geloof moet houvast hebben. Geloof moet ergens door gevoed worden. Waar wordt hun geloof door gevoed? Nou, we vinden het in onze tekst. We vinden het in dat woord van Stefanus. En we vinden het in het woord van de Hebreeënbrief. Merkwaardig dat in alle drie die plaatsen gewezen wordt op datzelfde. Namelijk dat het kindje dat ze ontvingen schoon was. Zo lezen we het in onze tekst. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Wat betekent dat? Dat het een mooie baby was? Nou, dat zal ook wel. Maar is dat dan de reden waarom ze hem verborgen heeft, Jochebed? Dat het een mooi kind was, betekent dat als het niet zo'n mooi kind geweest zou zijn, dat ze dan gezegd had tegen de Egyptenaren, nou hier heb je het, zo'n kind wil ik niet hebben, ach. Welke moeder zou dat doen? En eerlijk gezegd, welke moeder vindt haar kind nou niet mooi? Niet waar? Al kan een ander daar misschien dan het mooie niet zo direct van zien, maar een moeder vindt haar kind toch altijd mooi. Nee, we zullen aan wat anders moeten denken. Het is maar niet zo alleen maar een bepaalde schoonheid. Er is veel meer aan de hand. Als we het naast onze tekst dat woord van Stefanus leggen, dan denk ik dat we op het goede spoor zijn. Dat is ook de waarde van het schrift met schrift vergelijken. Laat de Heere zelf maar verklaren wat hij bedoelt. En vele teksten gaan open als we er een ander godswoord naast mogen leggen. Wat zegt Stefanus? Stefanus zegt dat hij uitnemend schoon was. Maar dat is de vertaling. Als je nagaat wat Stefanus echt gezegd heeft en wat er in het Grieks staat, dan staat er eigenlijk, hij was schoon voor God. Dat is nog wat anders dan uitnemend schoon. Schoon voor God. Hij was schoon in Gods ogen. En wat zou dat nou betekend hebben voor Amram en Jochebed? Dit, dat die ouders iets heel bijzonders aan dat kind hebben gezien. Dat God aan dat kind een bijzondere, een opvallende schoonheid heeft gegeven. En dat dat een teken was. Dat heeft hij als een teken bedoeld. Een teken van wat? Van bijzondere bestemming. Ze hebben het geweten direct bij de geboorte toen ze dat kind zagen, doordat God er dat bijzondere teken aan verbond, dat dit kind een bijzondere taak zou krijgen en een bijzondere bestemming zou hebben in de dienst van de Heere. En dat liet de Heere dus zichtbaar worden, daar gaf hij dat bewijs van in wat ze aan dat kind zagen. En daar heeft hun geloof houvast aan gekregen. Hun geloof dat er toch al was. Want zo worden ze in de schrift getekend als mensen die waarachtig geloof beoefenden. En die in dat geloof ook bij de openbaring van de Heere leefden. Het begon toen niet, dat geloofsleven van Amram en zijn vrouw. Maar het was er al eerder. En omdat het er al eerder was, waren deze mensen in hun eigen volk ook al in allerlei opzichten uitzonderingen. Ik kom daar straks nog even op terug. Zij hoorden bij het overblijfsel. En zij hebben geleefd bij de bijzondere openbaring van de Heere. Zij hebben geleefd ook bij de beloften die de Heere gegeven heeft. Waren er dan beloften? Ja, er was deze belofte die God al gegeven heeft aan Abraham in het 15e hoofdstuk van het boek Genesis. Lezen wij het volgende. En toen had Abraham nog niet eens een kind. Maar God sprak van zijn kinderen en God sprak van zijn hele nageslacht. Dat had de Heere ook aan hem beloofd, dat het zou zijn als de sterren des hemels in menigte en als het zand aan de oever der zee in getal. Vers 13 van Genesis 15. Toen zeide de Heere tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. Daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan in vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Dus daar had God zelfs een getal genoemd. De periode van verdrukking en van slavernij in Egypte zou 400 jaar duren. En dan zullen ze verlost worden. Dan zullen ze wederkeren. Met andere woorden, er komt een eind aan die toestand die ze nu meemaken daar in Egypte. Er komt verlossing. En dan is het een kwestie van rekenen. Hoe lang is het geleden dat het begon? Hoe lang is het geleden dat de verdrukking en de uitbuiting van Israël begon? En als ze dan teruggaan naar het begin van die periode en ze zien hoe ver ze nu al gevorderd zijn op die weg, dan komt de vervulling van de belofte dichterbij. 400 jaar, had God gezegd. Daar zijn ze nou niet zo ver meer van af. En toen is de hoop verlevendigd, zoals je dat in het boek Daniël ook leest. Bij Daniël, toen hij in de boeken las dat de ballingschap 70 jaar zou duren. Toen is Daniël gaan bidden. Ja, toen de belofte ging spreken van 70 jaren en toen die periode bijna aan het eind was. Toen is Daniël dat ontroerende gebed gaan bidden en toen heeft hij zich in zijn geloof vast mogen grijpen aan die toezeggingen van de God die waarachtig en betrouwbaar is. Nu, ik stel mij voor, zo waren er in Israël in die periode van verdrukking en ellende in Egypte ook nog die bij het overblijfsel hoorden. En die tot God geroepen hebben, Heere, hoe lang zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wreedheid tonen. Sta op, o God, toon medelijden. En ze hebben gegrepen naar de belofte. Heere, u hebt het tot Abraham gezegd. Dat er een eind zou komen aan de verdrukking. U hebt het gezegd dat u het volk zou rechten, het welk wij hebben te dienen. Dat u 400 jaren na die periode zou opstaan om u te ontfermen. En toen werd dat kind geboren. Schoon voor God. Is dat het teken? Is dat het bewijs dat God gaat gedenken aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt? Staat God nu op het punt om zijn belofte te vervullen en zal dit kind daarbij een taak en een plaats krijgen? En geeft de Heere dat nu al aan door aan dit kind een bijzonder teken te verbinden, door het met een bijzondere schoonheid te begiftigen, zal dit kind de verlosser zijn? En toen ze eenmaal zover waren in hun geloofsoverleggingen, hadden ze in het geloof houvast gekregen. En genoeg houvast gekregen om het gebod van de farao ongehoorzaam te zijn. En om dat kind met alle risico's die eraan verbonden zijn te verbergen. Wie deed dat dan? Wel, in onze tekst staat dat de moeder het deed. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Maar Handelingen 7, het woord van Stefanus, en Hebreeën 11, het woord van de Hebreeën schrijver, laten weten dat de vader er ook van wist. En dat de vader ook verantwoordelijkheid droeg. En dat de beide ouders het in deze moeilijke zaak toch van harte eens waren. Dat ze beiden dat geloof deelachtig waren. Beiden dat geloof mochten beoefenen. Beiden gezien hebben wat de wil van God was. O, en laten ze dan verder maar onbekend zijn geweest. Laten het dan maar hele gewone mensen zijn geweest. Mensen die in de wereld niet in tel waren. Maar nu blijkt dat ze allebei van adel waren. Van de geloofsadel. Dat ze van de stand van Gods kinderen zijn geweest. Dat ze de adeldom van de waarachtige godsvrucht kenden. En dat dat openbaar kwam in hun gedrag. Nee, vanzelfsprekend was dat niet. Ik zei u, ze behoorden bij het overblijfsel. Dat is altijd zo in de geschiedenis van Israël. Het is wel altijd het hele volk dat onder Gods verbond ligt. Het is wel dat hele volk dat de Heere zich tot een eigendom geschikt heeft. Maar het geloof is in Israël nooit het deel van alle mensen geweest. Het was altijd maar dat overblijfsel dat waarachtig aan God zich toevertrouwen mocht en dat op de belofte van de Heere steunde. Maar er was altijd een groot deel van Israël dat niet uit het geloof leefde. Er waren er zelfs in Israël, in die tijd, die de afgoden dienden, wist u dat? Ik zei al, de waarde van het schrift met schrift vergelijken is dat wij dan een duidelijker beeld krijgen en dat het ene woord van God door het andere verklaard wordt. Nu, Jozua zegt dat in zijn afscheidstoespraak in het 24e hoofdstuk van zijn boek. Daar lezen wij onder andere: en u vreest de Heere en dient hem. Hij spoort bij zijn afscheid het volk Israël aan om de Heere te vrezen en hem in oprechtheid en in waarheid te dienen. En doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan gene zijde van de rivier en in Egypte. Ze hebben in Egypte vreemde goden gediend. Er waren afgodendienaars te midden van het volk des Heren. Ziet u wel dat Jan Amram en Jochebed bij het overblijfsel hoorden? Nog een bewijs uit de profetie van Ezechiël, 20e hoofdstuk, vers 6, tenzelfde dagen hief ik mijn hand op tot hen, dat ik hen uit Egypteland uitvoeren zou, in een land dat ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honing, hetwelk het sieraad is van alle landen. En ik zeide tot hen, een ieder werpe de verfoeiselen van zijn ogen weg, en verontreinigt u niet met de drekgoden van Egypte. Ik, de Heere, ben uw God. En hoe liep dat af toen de Heere tegen dat volk in Israël, in Egypte zei dat ze de goden, de afgoden moesten wegdoen? Waren ze gewillig om dat te doen? Nee, Ezechiël zegt maar, zij waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen van zijn ogen weg, nog verliet de drekgoden van Egypte. Zo stond het ervoor. Waar hebben ze dat dan aan te danken dat ze toch verlost worden? Waar hebben ze dat aan te danken dat de Heere toch een verlosser gaat zenden? Dat de Heere nu de verlosser al bezig is te geven aan Israël? Hebben ze dat te danken aan iets van zichzelf? Elke keer kom je het weer tegen in de schrift. Het is altijd enkel en alleen soevereine genade. Als God zich over een mens of over een volk ontfermt. Dus die Amram en zijn vrouw behoorden eigenlijk tot de uitzonderingen. Het was niet vanzelfsprekend wat zij deden. Het was niet vanzelfsprekend dat zij zich zo aan Gods woord toevertrouwden en zich zo op de belofte Gods verlieten, dat ze ook dat risico durfden nemen om hun kindje te verbergen. Velen uit Israël zouden dat niet hebben gedurfd. En hebben dat niet gedaan, omdat ze het geloof in de God van Israël misten. En was ze dus in geestelijk opzicht met Israël droevig gesteld. Het kon dan ook, en ik kom daar nog een keer op terug, het kon dan ook alleen maar in de weg van het waarachtige geloof. Want het werd niet makkelijk. Niet waar, hoe hebben ze Mozes, hoe hebben ze die kleine stilgehouden? Dat heeft spanningen gegeven. En ze hebben ongetwijfeld bange ogenblikken beleefd. Hoorden ze daar in de stilte van de nacht niet iemand om het huis heen sluipen? Heeft Jochebed nooit Amram eens wakker gemaakt om tegen hem te zeggen, luister eens, hoor je ook wat? Liep daar niet iemand om het huis heen te spioneren, om te kijken of ze daar misschien een kleintje hadden? Ze hebben Jochebed gezien, dat kon niet missen, die vrouw die was in verwachting. En later zien ze er weer en ze zien dat kindje nooit. Wat is er aan de hand? En ze houden het 3 maanden vol. En al die tijd heeft God hun geloof bekroond. En geen onheil is er geschied. Het kind is 3 maanden lang veilig geweest. En het bleek elke dag weer en elke nacht weer dat het niet te vergeefs was om op de Heere te vertrouwen. Ziet u wat het geloof vermag? Hoe moeilijk de tijden soms ook zijn, hoe moeilijk het soms ook is om te blijven geloven, want er kan wat tegenop komen. En er kan wat tegenin gaan. Oh ja, er zijn bestrijdingen geweest en er zijn aanvechtingen geweest. Hebben we er wel goed aan gedaan? En wat straks als het toch ontdekt wordt? Ze staan ook niet altijd op de hoogte van het geloof. En het is niet altijd volle zekerheid en volle rust van binnen. Satan kan ook benauwen. En het ongeloof dat ook nog in het hart aanwezig is, kan ook voor bestrijding en voor angst te zorgen. En dan keken ze maar weer in dat wiegje of in dat bedje of waar ze dat kind ook neergelegd hadden. En dat teken, dat bijzondere teken, die uitnemende schoonheid, heeft hen dan toch iedere keer weer als een teken van Gods wegen mogen dienen om hen te bemoedigen en te sterken. En onzichtbaar is het geloof van deze 2 mensen door de Heilige Geest al die tijd onderhouden. Gemeente, er is een veelheid van onderwijzingen en leringen in dit gedeelte. Ik moet me echt beperken. En ik beperk me tot een aantal hele praktische dingen. Niet zozeer bevindelijke dingen, maar praktische dingen vanmorgen. Het eerste is, gelukkig is dat kind dat bij zijn geboorte welkom is. Mozes was welkom, ondanks alles. Zijn ouders ontfermden zich over hem. En ze hadden er alles voor over. Ondanks de grote risico's die ze liepen. Hun eigen belang hebben zij opzij gezet. En het belang van het kind ging voorop. En dat voorrecht valt niet elk kind ten deel, helaas. Er zijn kinderen die niet welkom zijn. En omdat ze niet welkom zijn, zijn er heel wat kinderen die niet eens geboren worden. Die wel ontvangen werden, maar die niet geboren worden. Omdat ze gedood worden in het moederlichaam. Volgens de normen van onze tijd, volgens de normen van velen onder ons volk, had er wat moeten gebeuren. Had Jochebed naar het ziekenhuis moeten gaan en had zijn echo moeten laten maken. Om te constateren wat voor een kind ze bij zich had. En als de echo uitwees dat het een jongetje was dat ze bij zich droeg, dan had ze, en ze kon er ook nog toestemming voor de minister van Volksgezondheid voor krijgen, had ze dat kindje mogen en moeten laten aborteren. In onze tijd brengen in sommige gevallen, zo konden we enige tijd geleden lezen, en de minister van Volksgezondheid heeft zich er ook over uitgelaten, in onze tijd brengen in sommige kringen meisjes alleen maar moeite mee. En die mogen dan wel weggehaald worden voor de geboorte. In die tijd waren het jongetjes die alleen maar moeite meebrachten. Nou, die kon je zonder straf en zonder dat je daar schuld mee op je laden ook wel laten weghalen. Naar onze normen, de normen van onze tijd gemeten, had Jochebed zo moeten handelen. Maar ze deed het niet. Want ze had een God. En ze had geloof en vertrouwen in die God. Oh, het is waar, niet elk kind is welkom. En kinderen die dan weliswaar toch geboren worden, daar zijn er ook heel wat van die niet met open armen ontvangen worden. Maar die al heel spoedig verwaarloosd worden. En zichzelf maar moeten redden. Aan hun lot worden overgelaten. Zichzelf ook maar moeten opvoeden in vele gevallen. Kinderen waar het moederhart niet voor open staat. Kinderen waar een vaderoor niet naar luistert. Kinderen die opgroeien in gebroken gezinnen. Kinderen die opgroeien zonder dat er echt liefde hen omringt. Wat zijn er veel kinderen die veel tekort komen. Ook uit ogenschijnlijk nog wel min of meer fatsoenlijke gezinnen. Wat zijn er veel kinderen die hun leven lang de gevolgen van zoiets ook moeten meedragen. Kinderen die in hun jeugd al miskend zijn, verwaarloosd werden, achteruitgezet werden. En daar tot in jaren later de problemen mee hebben gehad en gehouden, zodat ze gedurig onder behandeling moeten zijn van een of andere hulpverlener. Gelukkig is het kind dat wel welkom is. En waar wel harten voor openstaan. En waar wel liefde naar uitgaat. En waar vader en moeder hun eigen belangen wel eens voor achteruit en opzij willen zetten. Om de belang van dat kind te dienen. Gelukkig die kinderen die zo ontvangen worden in deze wereld. Het tweede, en dat is ook heel praktisch, gezegend is dat huwelijk waar beide ouders in geestelijk opzicht het met elkaar eens zijn. Want we zagen dat in onze tekst lezen we dat Jochebed dat kindje verborg. Maar verderop, Stefanus maakt dat duidelijk en de Hebreeënbrief ook, dat het de taak, dat het het werk van die beide ouders geweest is. Dat ze allebei uit het geloof leefden en in het geloof handelden en in het geloof ook steun hadden gezocht en gevonden bij het woord en bij de belofte van God. Er was geen verschil van mening tussen die twee. Ten aanzien van de vraag wat ze met Mozes zouden moeten doen. Stel eens dat Jochebed haar kind had willen verbergen en dat Amram gezegd had, joh, dat durf ik echt niet aan. Nee, dat kan echt niet. Ik vind het verschrikkelijk om het je te zeggen, maar ik zie er geen kans voor. Ik durf dat niet aan. Wat dan? Stel eens dat vader en moeder van mening verschillen ten aanzien van hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. En ik spreek niet over veronderstelde dingen. Dit zijn dingen die gebeuren. Dat kinderen dat ook handig weten uit te spelen. Van mijn moeder mag ik het toch wel. En van mijn vader misschien nog niet of omgekeerd. Maar ze weten er toch wel een draai aan te geven dat het ze toch lukt. Stel voor die situaties dat vader en moeder het niet met elkaar eens zijn en van mening verschillen ten aanzien van de opvoeding van hun kinderen, van wat wel en wat niet geoorloofd is. Stel eens voor dat daar een geestelijke kloof gaapt. Wie is dan de dupe? Ja, het kind natuurlijk. Daarom is het van zo uitnemend groot belang om het met elkaar eens te zijn. En om als man en vrouw het huwelijk in te gaan, als mensen die het met elkaar eens zijn, en vooral hierin eens, dat het hun beider begeerte en hun beider streven en hun beider verlangen is om de Heere te mogen kennen en de Heere te mogen dienen. Daarom zegt de schrift ook, vanwege die kloof die er is, en vanwege die kloof die onoverbrugbaar is, en vanwege de schade die er door aangericht wordt, daarom zegt de schrift ook dat we geen ongelijk juk mogen aantrekken met een ongelovige. Het huwelijk, dat huwelijk is gezegend, waar de beide gehuwden het vooral op geestelijk gebied met elkaar eens zijn. Het hebben ze al een steun aan elkaar gehad. Hier heb je nou een huwelijk waarin uit kon komen, waarin beleefd kon worden wat in ons huwelijksformulier gezegd wordt. Dat de gehuwden elkander gegeven zijn om elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. En als Jochebed een inzinking had en niet meer staande kon blijven in het geloof en bevreesd was, dan kon Amram haar opnieuw wijzen op de belofte en op dat teken dat God bij de belofte gegeven had. En ze konden elkaar tot steun zijn en elkaar opbeuren en elkaar tot een hand en een voet zijn. Gezegend dat huwelijk waar de dingen zo liggen en waar samen de Heere gevreesd mag worden en waar geleefd mag worden uit datzelfde beginsel en gesteund mag worden op datzelfde woord en gediend mag worden dezelfde God. Er zou geen man en geen vrouw, er zou geen jongen en een meisje die een huwelijk begeren moeten zijn. Of ze zouden zich hartelijk moeten voornemen om zo te leven en zo die God te dienen, samen. Het derde, en dat is ook weer een praktisch punt, laten we toch ook letten op de gevaren die onze kinderen bedreigen. Want Mozes kwam in een wereld vol gevaren en zijn leven was van meet af bedreigd. Terstond, zodra hij er was, was de dood er ook. En de vijanden en de doodsmachten strekten hun handen uit naar dit pasgeboren kind. En zoals we al zagen, was het maar niet alleen van de kant van de Egyptenaren dat er gevaren dreigden. En van de kant van Farao en zijn trawanten dat er gevaren voor Mozes dreigden. Maar er waren ook gevaren van de kant van zijn eigen volk. Want er zaten afgodendienaars tussen dat volk. En daar zaten erbij die andere goden dienden en die de Heere niet vreesden. En straks zal Mozes opgroeien, als die zal mogen opgroeien, te midden van allerlei gevaren en allerlei bedreigingen. En zo is onze tijd ook vol gevaren. En geen geringe. En zo zijn er ook in onze tijd allerlei machten, realiseert u zich dat? Zijn er in onze tijd allerlei machten, doodsmachten, zo mogen we ze gerust noemen, die hun handen uitstrekken, ook naar onze kinderen. En zo is er vandaag ook de helse farao, die zoekt om onze kinderen voor altijd in zijn greep te hebben en te houden. En hij zal het, als het aan hem ligt, nooit toestaan dat de vreze Gods in de harten van onze kinderen geplant wordt. Hij zal er alles aan doen om te bewerken dat in onze kinderen, in de harten van onze kinderen, andere machten op de troon zitten. En dan kan een mens ze niet overal voor bewaren. Maar we konden wellicht toch wel meer doen dan we nu doen. Wat deden Amram en Jochebed met hun kind toen de gevaren hem bedreigden? Ze verborgen hem. Ze isoleerden hem. Ze hielden hem bij de vijand vandaan. Ze lieten de vijanden niet binnenkomen om te zeggen, kom eens naar ons kindje kijken. En zie maar wat je ervan vindt en doe er maar mee wat je ermee doen wilt. Maar ze verborgen hun kind. Gemeente, er is vandaag een tijd aangebroken dat we dat met onze kinderen ook veel meer moesten doen. Onze kinderen verbergen, en dan bedoel ik het in tweeërlei opzicht. We moeten ze niet met van alles en nog wat in aanraking laten komen. Alles voorkomen kan niet. Je kunt ze niet, als je ze 5, 6, 7, 8 of 12 of 14 jaar zijn, altijd in een kamertje opsluiten. Dat konden ze met de baby Mozes nog wel doen. Maar ik realiseer me goed genoeg dat dat met opgroeiende kinderen niet kan. En ze komen met dit en met dat in aanraking. Maar zijn we ons bewust waar ze zich mee in aanraking komen? En geven we ze allerlei gelegenheden om ze met de machten van de dood en van de zonde en van het verderf in aanraking te komen? Of verbergen we ze in bepaalde opzichten? En onthouden we ze bepaalde dingen? Wee die ouders die tegen hun kinderen nooit nee durven zeggen. Wee die ouders die zichzelf ook nooit iets ontzeggen en hun kinderen zomaar meenemen op de weg die naar het verderf gaat. We zullen onze kinderen moeten verbergen, gemeente. En dan bedoel ik in de tweede plaats dat zo, dat we ze moeten verbergen onder de schaduw van Gods vleugelen. Daar alleen zijn ze veilig. Als God ze onder zijn bescherming neemt, als God ze onder zijn almacht en onder zijn genade vleugelen neemt, als God ze voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening neemt. En we zullen veel werk hebben met onze kinderen en met de zielen van onze kinderen om ze daar te verbergen. In de weg van het gebed, van de voorbeden, maar ook in de weg van de aansporing, om ze zelf ook te bewegen om die weg naar de troon der genade te gaan. Want er is maar één ding voor onze kinderen belangrijk, ten diepste, als je alles goed optelt en aftrekt, dan is er maar één ding dat ten diepste telt en belangrijk is: zij moeten de Heere leren vrezen. En dan nog een laatste, gemeente. Laten we er ook een keer op letten. Op welke wijze God hier voor verlossing zorgt. Want daar is de Heere mee bezig. We weten meer. We weten niet alleen het begin van Mozes' leven van die eerste 3 maanden. Maar we weten tot aan het einde toe. We weten dat de Heere hem gaat gebruiken als verlosser van Israël. God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. De Heere weet wie hij daar in dat gezin van Amram en Jochebed ter wereld deed komen. De Heere weet dat. De Heere is bezig aan zijn verlossingswerk. De Heere is bezig de verlosser te geven. In een tijd van grote nood. In een tijd waarin de dingen helemaal vastgelopen zijn. In een tijd waarin niemand in Israël er meer raad op weet. In een tijd waarin niemand in Israël meer enige verwachting overhoudt. Want als je naar Israël kijkt, van wie moet het dan komen? Wie zal nu de moed en de kracht, wie zal nu de innerlijke zekerheid hebben dat er toch nog wat gedaan kan worden in het welzijn van het volk, om het volk te bevrijden en te verlossen uit de macht van Farao? Wie? Er is er niet één. Onder die afgodendienaars niet, maar ook onder dat overblijfsel, onder dat restant, zijn ze niet te vinden. Die moed en kracht hebben om het volk aan te gorden en het volk te leiden op de weg der verlossing. Alles is vastgelopen. Ze zijn een uitgemergeld volk. Ze zijn verzwakt. Ze zijn, Psalm 68 zegt, het zwart van dienstbaarheid, omdat ze hun juk moesten dragen. Het wordt straks nog erger en nog zwaarder, dat juk. En dan is er helemaal geen verwachting meer. Maar nu ook al niet. In die tijd en in die omstandigheden gaat God verlossing bewerken. Zo doet hij het altijd. Zo doet de Heere het nou altijd. als wij het niet meer kunnen. En als het aan onze kant afgesneden is. Psalm 142. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellend, toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. Niemand zorgde voor mijn ziel en alle hoop mij gans ontviel. Zoiets was het daar met dat volk in Egypte, met Israël. En zo is het ook als de Heere tot verlossing komt van zijn volk. Zo was het in de kerstnacht immers ook. Want het is niet zo moeilijk om een aantal lijnen te trekken vanuit Exodus 2 naar Lucas 2. En vanuit de geboorte van deze verlosser naar de geboorte van de grote verlosser, de Heere Jezus Christus. Zoals God daar bezig was die verlossing van Israël voor te bereiden, zo is hij in de komst, in de geboorte van de Heere Jezus bezig geweest om de eigenlijke, de echte, de waarachtige, de geestelijke verlossing te bewerken van zijn ellendig zondaarsvolk. En Jezus en de ellende horen bij elkaar. Ziet u die lijn lopen? Dat God bezig is verlossing te bereiden als mensen geen weg en geen mogelijkheid meer hebben. Toen lag het ook helemaal dicht en toen was het ook helemaal vastgelopen. En de vromen in Israël, ze wisten ook niet meer hoe het moest. Het enige wat ze nog hadden, dat was net zoiets als wat Amram en Jochebed hadden. Degene die voor Jeruzalem verlossing verwachtte, ze steunden op de belofte Gods. Want de Heere had gesproken dat hij voor verlossing zou zorgen. En dat de morgen van de nieuwe dag zou aanbreken. En vaak hebben ze gezucht de morgen, ach wanneer, als de moed hen ontbrak en als het woord weer toegepast werd op hun ziel, dan konden ze toch weer geloven en hopen en in het gebed tot de Heere zuchten, och dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. En op zijn tijd deed God dat. En toen lag daar dat kind in de kribbe. En niemand zag wat in hem. Behalve degene die ogen hadden gekregen om te zien. En toen hij groter geworden was, zag niemand wat in hem. Behalve degene die met de apostel konden getuigen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De massa ging aan hem voorbij, want ze zagen in hem niet anders dan iemand die veracht was en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheden en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar er waren er toch ook die met dat geloof begiftigd waren en die men met andere ogen hem gezien hebben en die toen ontdekt hebben dat ook dit kind en dat ook deze mens uitnemend schoon was. Veel schoner dan welke van de mensenkinderen ook. Een genade is op zijn lippen uitgestort. Maar het is nodig om dan in het geloof te zien, want anders ziet de mens dat niet. De dierbaarheid van dat kind. De dierbaarheid van de man van smarten. De dierbaarheid van de opgestane paaskoning. De dierbaarheid en de schoonheid en de beminnelijkheid van hem die aan 's vaders rechterhand zit. De beminnelijkheid van de hemelse bruidegom die zijn bruidskerk straks komt halen als hij wederkomt op de wolken des hemels. Wij, ja, wie zijn die wij? Hoort u daarbij? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wij hebben zijn schoonheid gezien. Wij hebben het geleerd om het met de bruid uit het Hooglied te zeggen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Gemeente, verstaat u die taal? spreekt u daarin mee. Vertolkt dat ook wat er leeft in uw hart. Dat de verlosser die God bereidt en de zaligmaker die God schenkt, nu een gepaste zaligmaker is en een dierbare zaligmaker. En dat dat wonder dat God nu voor verlossing zorgt op het moment waarop wij bezwijken zouden en waarop wij geen weg meer weten en waarop wij alles bij de handen zien afbreken, dat wonder dat God voor verlossing zorgt. Als alle deuren dicht zitten en alle wegen toegesloten zijn. Zodat daarin u zo duidelijk uitkomt dat het zijn werk is. En omdat het zijn werk is, ligt het ook vast, ligt het zelfs van eeuwigheid vast. Heb u wel eens verwonderd gestaan over dat wonder, dat genadewerk? Of leven wij zonder dat wij over deze dingen eigenlijk nadenken? En zonder dat wij besef hebben verlossing en een verlosser nodig te hebben. Als het zo is met ons, dat we nog blind zijn voor onze werkelijkheid en voor de gevaren die ons bedreigen en voor de strikken waarin we zitten, laat het gebed dan opgaan tot de troon van Gods genade, dat de Heer onze blinde ogen eens openen zal. En dat wij zullen zien waarvan we verlost moeten worden. Maar dat we ook zullen zien dat God gewillig is om dat verlossingswerk te verrichten. Amram en Jochebed behoorden bij dat overblijfsel. Amram en Jochebed hebben zich verheugd. Met beving, ja, dat geloof ik ook. Verheugd, niettemin, over dat wonder dat God ging werken. En ze hebben er weer vertrouwen in gekregen voor zichzelf en voor hun volk. Amram en Jochebed zijn niet beschaamd geweest. Het geloof beschaamt niet. Dat de liefde Gods in de harten wordt uitgestort. Gemeente, dat geloof, onmisbaar. Onmisbaar, ook vandaag. Dat geloof. Ziet u de waarde ervan? Amen. Psalm 45, het eerste vers. Laten wij samen danken. O Heere, we willen uw naam met ootmoed danken dat gij zulke wonderen werkt en dat gij zulke mensen maakte Ook in die tijd waren er heren die geloofden. En die door het geloof en uit het geloof mochten leven. Wat er ook allemaal aan argumenten tegen kon worden ingebracht. En wat er allemaal al aan bezwaren waren. Maar u hebt ze het gegeven, dat geloof. En u hebt ze niet beschaamd, o God. Wat een wonder nog meer dat u verlossing werkt. Dat u de verlosser geeft. Als alle hoop bezwijkt en als niemand zorgen kan. En als niemand meer moed overhoudt en als onze bronnen droog staan en onze handen leeg zijn en onze verwachtingen verkort zijn, dat u dan toch voor verlossing zorgt. U deed het toen, u deed het in de kerstnacht. U doet het altijd, Heere, ook in de beleving van uw volk en kinderen. En zo verheerlijkt gij immers uzelf, zo laat u het weten dat het uw werk is en dat er van de mens ook niets bij komt. En zo krijgt gij de eer, zelfs tot in alle eeuwigheid. Heren, laten de dingen die ons vanmorgen voorgesteld zijn, u ook vrucht mogen dragen in ons leven en uitwerking mogen ontvangen. U bent machtig om het te doen, Heere, en geef ook dat de praktische lessen die we voorgehouden kregen in ons leven ook vrucht mogen dragen. En dat wij mogen beseffen hoe verantwoordelijk het is. Hoe verantwoordelijk het is als we een huwelijk aangaan. Hoe verantwoordelijk het is als we kinderen op te voeden kregen en groot te brengen. Hoe verantwoordelijk het is, Heere, om die kinderen in de vrezen van uw naam groot te brengen en ze te beschermen en ze te verbergen. Heere, geef ons in die dingen ook getrouwheid en genade en laten onze kinderen veilig zijn. Mogen we ze in de schaduw van uw vleugelen brengen. Mogen we ze aan uw zorgen toevertrouwen, o God, voor tijd en eeuwigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.